Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij verzoeken u te zingen van Psalm 15, de versen 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? En het tweede, die in zijn wandel zich oprecht en was betoond van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. Psalm 15, de versen 1 en 2. Uit het woord des Heren zal u worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 28. Wij noemden nu Matteüs 16, de versen 13 tot en met 28, maar vooraf zal u worden gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 31.
Dat heeft als opschrift van de dienaars, ouderlingen en diakenen. Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat ze van de Heere is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat ze zijn, zo hebben zij éénzelfde macht en autoriteit, zijnde altegaters dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarboven, omdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk in bijzonder achting behoort te hebben, om des werks wil dat ze doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Lezen we nu Matteüs 16 vanaf het 13e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het zelf behouden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van u die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Wij verzoeken u tot voortzetting te zingen van Psalm 101, de versen 1, 6 en 8. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen, en psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. En het zesde, ik sla op die getrouw in het land zijn dogen, ik zal in eer hen aan mijn zij verhogen, en doen hem die een spoor der deugd zal trainen, mijn dienst bekleen. En ook het achtste, ik zal mijn wraak godlozen ieder morgen gevoelen doen en terecht zijn klem bezorgen, om in de stad des Heren niet te voelen die het kwade doen. Psalm 101, de versen 1, 6 en 8. En ondertussen zal worden gecollecteerd tijdens het zingen voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij uw aandacht vragen voor zondag 31 van onze Heidelberger Catechismus. De vragen met de antwoorden 83, 84 en 85. Daar wordt gevraagd in vraag 83, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? En het antwoord, de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. En vraag 84, hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? En het antwoord, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hen, zo dikwijls als ze de belofte is des evangelies, met een waar geloof aannemen, waarachtelijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang ze, als ze zich niet bekeren, naar welk getuigenis als evangelisch God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. En vraag 85, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? En het antwoord alzo, als volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij zich aan de, vermaning zich niet storen van hen lieden, door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Deze zondagsafdeling bepaalt ons bij de sleutels van het hemelrijk. Een drietal gedachten vraagt onze aandacht. Ten eerste de verklaring wat die sleutels zijn. Dat is vraag en antwoord 83. Ten tweede de sleutel van de woordverkondiging. Dat is vraag en antwoord 84. En ten derde de sleutel van de christelijke ban. Dat is vraag en antwoord 85. Dus wij bepalen nu bij de sleutels van het hemelrijk. Ten eerste de verklaring wat die sleutels zijn. Ten tweede de sleutel van de woordverkondiging. En ten derde de sleutel van de christelijke ban. Gemeente, drie zondagen is er gehandeld over het heilige avondmaal, dat dierbare sacrament dat Jezus ingesteld heeft tot versterking van het geloof van zijn kinderen, maar er is ook duidelijk gewezen op de heiligheid van dat sacrament. Dat moet dan ook bewaakt worden. Dat heilige sacrament moet heilig gehouden worden. En daarom moet ieder zichzelf onderzoeken of hij een goddelijk recht heeft om aan die tafel, die verbondstafel, te naderen en dat sacrament te gebruiken. Maar er is ook een taak voor de ambten. De ambten hebben toe te zien dat alles heilig en ook volgens Godbevel toegaat bij de bediening van het heilig avondmaal. En daarom hebben zij de sleutels te hanteren, de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. En daar gaat het nu vanavond over, de sleutelen van het hemelrijk. Daar moeten wij eerst over denken, gemeente, wat bedoeld wordt met dat hemelrijk. We hebben u vanmorgen mogen bepalen bij die stad die toekomende stad. En dat heeft ook alles te maken met het hemelrijk. Daar zijn hier op aarde veel aardse rijken. En die aardse rijken, die hebben iemand die regeert over dat rijk. Een president, een koning, een koningin. En er zijn ook onderdanen. Die aardse rijken zijn zichtbare rijken. Dat kunnen we zien, die kunnen we aanwijzen. Er zijn ook veel van die aardse rijken die al lang zijn verdwenen. We kunnen denken aan het rijk van de machtige Nebukadnezar. Daar is niets van overgebleven. En andere rijken, die komen weer op, maar die zullen ook eenmaal weer verdwijnen. Maar nu gaat het niet over een aards rijk, maar het gaat vanavond over het hemelrijk, het koninkrijk der hemelen. En dat heeft een oorsprong, maar die oorsprong ligt niet in de tijd, maar die ligt in de eeuwigheid. De oorsprong van dat rijk ligt in Gods eeuwige welbehagen. We hebben het u morgen mogen voorhouden, dat grote wonder wat nooit te bevatten is, dat God uit dat diepgevallen mensengeslacht een schade die niemand tellen kan, halen wil. En dat zullen zijn de onderdanen van dat hemelrijk. Daar heeft hij zelf voor gezorgd. Dat hemelrijk heeft ook een koning. En als ik u vragen zou, wie is de koning van het hemelrijk, dan zult u allen wellicht antwoorden, dat is koning Jezus. En zo is het inderdaad ook. Die koning heeft om zijn koninkrijk te stichten en de onderdanen te kopen, zijn leven af moeten leggen. Hij heeft in de eeuwigheid tot zijn vader gezegd, Vader, ik kom om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het middenmens ingewans. Want die verkorenen, dat zijn degenen wie namen geschreven zijn in het boek des levens des lams. Die heb ik ook even lief als u mijn vader. En daarom wil ik ze uit de diepte van Adams val ophalen. En toen heeft met eerbied gesproken de vader gezegd, mijn zoon, u bent de enige die daartoe bekwaam is, maar dan zult u wel af moeten dalen naar de aarde. Dan zult u de menselijke natuur moeten aannemen en dan zult u in die menselijke natuur heel de straf moeten dragen die die uitverkorenen verdiend hebben vanwege hun zonden. En die koning heeft gezegd, vader, ik ben bereid om dat te doen. Hij heeft niet alleen uitgesproken dat hij bereid is, hij is ook afgedaald in de volheid des tijds. Daar ligt hij in de kribbe van Bethlehem. Wij zouden denken, is dat nu een koning van zo'n groot en hemels koninkrijk? Ja, gemeente, hij is arm willen worden. Hij kwam in vernedering om in die diepe vernedering zijn kerk te kopen met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. En hij heeft zijn bloed gegeven, heel zijn leven lang, maar vooral aan het einde van zijn leven. Toen heeft hij zijn ziel in de doodtijd gegoten. Toen heeft hij zijn hartebloed uitgegoten op deze vervloekte aarde. Toen is hij in de dood afgedaald om voor dat volk de dood te doden en de machthebber van de dood gevangen te nemen. Zo heeft hij nu die onderdanen uit de macht van de Satan verlost en hecht hij zoals parelen aan zijn gezegende middelaarskroon. Dus een eeuwig koninkrijk, een geestelijk koninkrijk. Want dat koninkrijk is niet aan plaatsen gebonden. Dat is over heel de wereld verbreid. In het Oude Testament was het koninkrijk onder het Joodse volk, maar na de Pinksterdag is dat koninkrijk verbreid over de gehele aarde. En alle volken, alle talen, alle naties, overal waar mensen wonen, daar worden onderdanen in dat koninkrijk ingelijfd. Ze worden getrokken, daardoor worden ze getrokken door de liefde van de Vader. Dat heeft Jezus zelf getuigd. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. De Vader trekt hen door de Zoon. Die trekt hen ook met zijn liefde die hij heeft tot die onderdanen. Hij wil zijn bruid in zijn bezit hebben. Zijn onderdanen bij zich hebben. Ze worden ook getrokken en geleid door de Heilige Geest die in hun hart gaat wonen en hen overtuigt van zonde, maar ook brengt aan de voeten van die koning en doet bij hem. Dan moeten de wapenen van vijandschap uit de handen, dan buigen ze onvoorwaardelijk en worden ze het eigendom van die koning en mogen ze hem dienen. Dat hemelrijk, dat koninkrijk der hemelen, daar gaat het nu vanavond over. Maar niet alle mensen behoren tot dat koninkrijk. Wel zijn alle mensen in Adam gevallen, maar niet alle mensen zullen in Christus hersteld en in de gemeenschap met God teruggebracht worden. Dat geldt alleen de uitverkorenen. Dus dat koninkrijk heeft ook zijn grenzen. En die grenzen worden nu in het woord des Heren aangewezen. Die grenzen moeten ook bewaakt worden. En daar heeft de Heere zijn grenswachters voor gegeven. Zijn wachters op de muren van Sion. Dat is de taak van degenen die geroepen zijn tot de ambtelijke dienst. Gods knechten. Het zijn wachters op de muren van Sion. Ze hebben te waken dat geen vreemde leer de kerk binnendringen zal. Ze hebben ook te waken dat degenen die behoren tot de zichtbare kerk leven naar het woord des Heren. Een zeer verantwoordelijke taak hebben ze dus. Niet alleen Gods knechten, ook de ouderlingen en zelfs ook de diakenen die vaak als hulpouderlingen dienen, hebben ook die taak om de wacht te betrekken om dat koninkrijk. En daartoe krijgen ze nu de sleutelen van het hemelrijk. Ik heb het u laten voorlezen uit Matthäus 16. Toen Petrus die belijdenis afgelegd had: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Toen heeft Jezus tot hem gezegd: Gij zijt Petrus, rotsman, en op deze Petra, dus niet op Petrus, maar op deze Petra, dat is de belijdenis die Petrus uitgesproken heeft, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En dan zegt Jezus: Ik geef u. En Petrus, maar ook de andere apostelen en al degenen die op wettige wijze in het aandienen mogen, hebben daarin die sleutelmacht gekregen. Ik geef u de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemel onbonden zijn. Voelt u, gemeente, de grote verantwoordelijkheid die die sleuteldragers hebben? Daarom is het wel nodig dat de ambten op wettige wijze verkoren worden en ook door de Heere zelf bevestigd worden. En ik hoop dat u als gemeente die ambten meeneemt in uw dagelijkse gebed. Leg ze maar voor de Heere neer, want het zijn ook mensen van gelijke beweging als u. En ze hebben ook nodig de kracht en de leiding van Gods geest. Anders vermogen ze niets. Zijn ook maar zwakke, nietige mensen. En ook ambtsdragers kunnen in zonde vallen. Dat kan ook grote gevolgen hebben. Daarom, ze hebben het gebed van de gemeente nodig. Na het gebed van die grote ambtsdrager in de hemel. Want in de hemel is de allergrootste ambtsdrager. Die heeft zijn ambten ook afgezonderd. Door hem worden zij geroepen. Al heeft de gemeente daar een taak in te vervullen. Want op de ledenvergadering worden de ambten verkozen. Maar de Heer zelf geeft de vrijmoedigheid om dat ambt te aanvaarden. En hij belooft daar ook bij dat hij zijn ambten sterken en bedienen zal. Maar het gebed van de gemeente is zo belangrijk, gemeente, dat voelen de ambten. En als er gebed zijn mag, gevouwen handen in de gemeente, dan kunnen we niet twisten met elkaar. Gevouwen handen kunnen geen wapens tegen elkaar gebruiken. Ik hoop dat er hier in Schravenpolder veel van die gevouwen handen zijn mogen om de ambten aan de Heere op te dragen en te smeken of de Heere vrede wil geven, waarheid wil geven, saambinding wil geven, opdat zo de gemeente als de gemeente des Heeren naar buiten openbaar komen mag. En als dan een ambt gemist wordt, dan hoop ik, jonge mensen, jullie ook kinderen, dat jullie maar de knieën buigen en vragen, Heere, zou u ook dat ambt dat gemist wordt, het ambt van herder en leraar, op uw tijd weer willen vervullen in uw gunst? Dan moet de Heer zelf een knecht zenden. Want als er een komen zou die niet waarlijk door de Heer gezonden is, dan zou u daar niet goed mee zijn. En als een knecht blijft terwijl hij naar een andere plaats zou moeten, dan bent u er ook niet goed mee. Het gaat dus alles om de gunst en de zegen des Heeren. Wel nu, die ambtsdragers, zwakke, nietige mensen, hebben die sleutelmacht gekregen om die te bedienen in de gemeente. Dat zijn maar die ogenblikken. En ik hoop dat de ambtsdragers dat bij tijden gevoelen. Dan sidderen we als we denken aan die grote verantwoordelijkheid die we hebben. Want als we die sleutels niet op de juiste wijze gebruiken zouden, dan kan een ambtsdrager er mede schuldig aan zijn dat zielen verloren gaan, misleid worden en verkeerde weg bewandelen. Een zeer grote verantwoordelijkheid is. Wij gaan met zielen om, zielen op prijs naar de eeuwigheid, en die moeten getrouw door die sleutelen bediend worden. Dan mogen we geen mensen aanzien, dan mogen we ook geen voorkeuren hebben. Zonder aanzien des persoons moeten we die sleutelen dan gebruiken. Welke zijn dan die sleutelen? Er worden er twee genoemd. Twee sleutelen zijn er. De eerste sleutel, dat is de bediening van het woord. De verkondiging staat er van het heilig evangelie. Is dat geen grote zaak, gemeente? Wat betekent dat woord evangelie? Dat zullen de jonge mensen wel weten. Misschien de kinderen ook wel. Het woord evangelie betekent goede boodschap. Vaak wordt gezegd blijde boodschap. Letterlijk vertaald betekent het goede boodschap. En het wordt het heilig evangelie genoemd. Waarom? Omdat de heilige God die goede boodschap aan mensen wil bekendmaken. Dus in de prediking van het woord, geldt trouwens ook voor de leesdiensten, maar vooral in de prediking van het woord moet dat besef er zijn, dat wij een heilig evangelie bedienen, een heilige boodschap. Daar mogen we niet spreken naar onze eigen inzichten. Dan moeten we altijd het woord laten spreken. Dat is het enige richtsnoer voor de bediening van het woord. Alleen dat dierbare woord des Heren, dat moet er centraal staan. Daarom ligt op deze kansel de Bijbel. Daarom hebt u ook in uw bank uw Bijbel liggen. Want dat is het richtsnoer voor de prediking. En alles wat buiten dat woord is, zal geen dageraad hebben. De verkondiging. Verkondigen, dat betekent uitbazijnen, proclameren. Dat moet eens bekendgemaakt worden. Dat moet helder en duidelijk bekendgemaakt worden. En de prediking van het woord moeten wij geen taal spreken die mensen niet begrijpen kunnen, maar moet een taal gesproken worden die mensen bevatten kunnen. Dat is ook een grote verantwoordelijkheid. Een worsteling vaak ook voor Gods knechten. Heere, geef u toch de woorden en de mond, zodat de hoorders die woorden bevatten kunnen. Wij kunnen dat woord niet in het hart brengen. Dat is Gods werk. Daarom moet bij de verkondiging van het evangelie altijd het gebed zijn. Heere, zegen u het woord. Paar uw geest aan het woord. Gebruik u dat woord om zondaar in het hart te grijpen. En ik zou het Gods kinderen willen vragen. Toen God in uw leven kwam, wat gebruikte hij toen, kind des Heren? Dan zult u zeggen, hij gebruikte zijn woord. Dat woord, dat ging naar binnen. Dat verbrak mijn hart. Toen kon ik het niet meer tegen de Heren uithouden. Dat woord is scherp, tweesnijdend, krachtig. Dat velt de mens neer op het slagveld van vrije genade. Maar dat woord is ook de goede boodschap. Daar is genade. Genade voor schuldigen. Vrije genade. Genade die verworven is door de middelaar. De koning van dat koninkrijk. Dat is de eerste sleutel. En de tweede sleutel, de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Dat betekent dus dat er ook opzicht is van de ambten over leer en leven in de gemeente. Daar moeten de ambten op toezien, nauwlettend op toezien. En ze mogen niet zomaar toelaten dat een vreemde leer in de gemeente verbreid wordt, of dat er zonden in de gemeente openlijk bedreven worden. Dan heeft de ambtsdrager een dure roeping, een grote taak om dat te bestrijden. De christelijke ban, dat woord gemeente, zou ons wel moeten doen sidderen. Want ban betekent uitsluiting. En straks in de derde gedachte hoop ik er nog op terug te komen. Uitsluiting, dat is niet zomaar uitsluiting uit een gemeente. De gemeente is niet zomaar een vereniging waar je buiten gezet wordt. Maar het is buitensluiten uit het koninkrijk der hemelen. Als we daaraan denken, gemeente, dan moeten we toch wel sidderen. Als dat toegepast zou moeten worden. En die ban moet soms toegepast worden. Al gaat dat in trappen. En moet dat altijd gebeuren. Tot eer van God. Dat eerst. En de toepassing van de christelijke tucht moet altijd de eer des Heren vooraan staan. En in de tweede plaats het behoud van de zondaar. Dus het moet uit liefde plaatsvinden. Als de tucht liefdeloos plaatsvindt, dan is het niet overeenkomstig de wil van de koning van de kerk. Dus liefde, dat moet het drijfveer zijn. En het behoud van de zondaar, om die terug te brengen binnen de grenzen van de leer van Gods woord en binnen de grenzen van zijn heilige wet. En dan staat er, door welke twee stukken het hemelrijk, dus dat onzichtbare geestelijke koninkrijk, dat tot in der eeuwigheid blijven zal, dat moet dus gesloten, toegesloten en ontsloten worden. Ontsloten en toegesloten. Door die twee sleutelen die de ambten hanteren moeten. En wie moeten ze dan uitsluiten en insluiten? Er staat ongelovigen, gelovigen. Kunnen de ambten dan aan de buitenkant zien wie ware gelovigen zijn en wie niet? Nee, dat kunnen ze niet. Ze hebben te oordelen naar het oordeel der liefde, maar ze hebben wel Gods woord te hanteren en dat als een meetsnoer en richtsnoer aan te leggen. Zo moeten nu die sleutels getrouw gehanteerd worden. Voelt u nu, gemeente, dat die ambten het gebed van die grote sleuteldrager in de hemel nodig hebben, maar ook uw gebed, uw dagelijkse gebed. En ik zou het vooral Gods kinderen ook op het hart willen binden. Bid toch voor de ambten, bid voor de knechten des Heren. Ze hebben dat nodig. En ik kan erbij zeggen, als een predikant op de kansel staat en hij voelt dat er gebeden wordt in de gemeente, dan gaat de Heer het wel eens gemakkelijk maken. Dan voel je als het ware je gedragen op de vleugelen van het gebed. Dan is die grote voorbidder die hier op aarde in het hart van zijn kinderen ook dat gebed geven wil. Dan is er een wisselwerking. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan gaat de Heer in de week zijn kinderen voorbereiden op de preek van de zondag. En dan gaat de Heer zijn knecht in de week voorbereiden op het woord wat hij spreken moet. En dan vloeit dat in één. Heb u dat wel eens mogen ervaren? Wat is dat wonderlijk? Gods leiding, ook in de bediening van het woord. Twee sleutelen dus. Nu moeten we die beide sleutelen apart gaan bekijken. En dan gaan we eerst zien naar de sleutel van de verkondiging van het heilig evangelie. De woordverkondiging. Dat is vraag en antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? Dus, onder de prediking gebeurt dit. U zit allen onder de prediking. En misschien beseft u dat meestal niet. Maar tijdens de prediking gebeurt er iets. Tijdens de prediking wordt de een binnengesloten en de ander buitengesloten. Als u nu onder de prediking zit, en dat zou u bij elke preek moeten beseffen, als u onder de prediking zit, dan moet u luisteren. Dan moet u luisteren met uw oren. Dan moet u uw hart openzetten. Dan moet u vragen, Heere, zou u door uw woord mij nu willen bekendmaken? Word ik binnengesloten of word ik buitengesloten? Het is één van de twee. Want er is uiteindelijk niemand die zomaar als toeschouwer hier zit onder de prediking. We zijn er allebei betrokken, of u het wil of niet. Maar onder de bediening van het woord valt die scheiding. Binnengesloten of buitengesloten. Eén van de twee. Gij is uw leven na, gemeente. Hoeveel preken hebt u al gehoord? En moet u dan vanavond zeggen, onder al die preken, misschien wel 1000, misschien wel 2000, onder al die preken ben ik eigenlijk nog nooit binnengesloten. Dan betekent dat dat u al die keren buitengesloten bent. Zou u dat niet aan moeten grijpen? Zittert u niet als u daaraan denkt? Buitengesloten, dat betekent buiten het hemelrijk. Dat betekent ook straks buiten die toekomende stad die we vanmorgen voor mochten stellen. En buiten dat hemelrijk en buiten die heerlijke stad is donkerheid, duisternis. Daar is smart en pijn. Daar is ellende. Daar is Gods toorn en ongenoegen. En daar kunnen we nooit meer uit verlost worden. Zou toch ons aller beden moeten zijn. O God, zou u willen geven, eer dat ik sterf, dat ik binnengesloten worden mag, opdat ik niet straks even buiten moet staan. Hoe gaat dat dan? Staat in het antwoord, alzo, als volgens het bevel van Christus. Christus heeft bevolen de prediking van het woord. Denk aan de apostelen, ze werden uitgezonden. Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. En dat gold niet alleen voor die 11 apostelen, maar het geldt voor al Gods knechten die uitgezonden worden volgens het bevel van Christus. Dat betekent dat een prediker eerst luisteren moet. Luisteren naar zijn grote zender. Heere, wat wilt u dat ik spreken zal? Leg u het woord in de mond. Bewaar u mij om een dwaalleer in de gemeente te verkondigen. Gij dat ik rechte gangen maken mag in de prediking van het woord. Gij dat ik zuiver uw woord in de gemeente neerleggen mag. Alzo, als volgens het bevel van Christus. Aan de gelovigen. Dus dat wordt eerst genoemd. De gelovigen. Wie zijn dat? Dat zijn degenen die de genade van het geloof in hun hart ontvangen hebben. Wanneer gebeurt dat? Wanneer wordt de genade van het geloof in het hart van een mens gelegd? Dat gebeurt in de wedergeboorte. Dat grote wonderlijke moment dat de mens van dood levend gemaakt wordt, dan wordt die heerlijke weldaad van het ware geloof in het hart gelegd. Zijn dat dan allemaal mensen die altijd kunnen geloven, een groot en een sterk geloof hebben en altijd kunnen getuigen? Nee, gemeente, dat zijn vele van die gelovigen, die zijn kleingelovigen, net als in een huisgezin. Al die kinderen in een gezin, die zijn uit de moeder voortgekomen, zijn allemaal kinderen. Maar als een klein kind in de wieg ligt, dan kan dat nooit hetzelfde als een kind wat volwassen geworden is. Dus u ziet wel, zoals in een huisgezin klein en groot is, zwak en sterk is, zo is het ook in het koninkrijk der hemelen. Daar zijn we die kinderkens, kleine zwakke kinderkens, die toch het ware geloof ontvangen hebben. En die hebben onderwijs nodig, die hebben voedsel nodig, die moeten de melk van het woord hebben om op te wassen. Als een kind geen voedsel krijgt, groeit het niet. Dus in de prediking van het woord moet voedsel zijn, zelfs voor de kleinsten en de genade. Dan moeten we soms wel eens laag afdalen en ook die arme kleine tobbers meenemen in de prediking van het woord, want die moet ook verkondigd worden aan die gelovigen, allen en een iegelijk staat er. Dus ook zwak gelovigen. Ik denk aan die vader die met zijn zoon tot Jezus kwam. Jezus komt van de berg der verheerlijking. En daar staat die vader, tranen in de ogen. Hij weet geen raad meer. Zijn kind zo ontzettend door de duivel heen en weer geslingerd. En dan mag hij de toevlucht nemen tot Jezus. En dan zegt Jezus tot hem, indien gij kunt geloven. En wat zegt die man dan? Heere, ik geloof. Dat mag hij zeggen. Maar tevens is hij vervuld met zoveel twijfelingen en zwakheden, dat hij het uitroept met tranen, kom mijn ongelovigheid te help. Misschien zijn er zulken wel, ook vanavond in ons midden, die niet kunnen ontkennen. God heeft gesproken in hun leven, maar kan zo ver weg zijn, kan zo bestreden worden. Kom mijn ongelovigheid te hulp, want juist dat ongeloof, dat wil Gods werk ontkennen, dat wil Gods beloften ontkennen, dat wil de genade ontkennen. Dat ongeloof strijdt altijd tegen dat beginsel van het ware geloof. Daarom moeten eigenlijk al die gelovigen, klein en groot, verkondigd en openlijk betuigd worden. Dus dat moet een tijdelijke prediking zijn, waar de kleinen in de genade meegenomen worden, maar ook gewezen wordt dat ze op moeten wassen, dat ze moeten toenemen, dat er meer te krijgen is, dat in Jezus zoveel aan te treffen is, zijn ze nooit in uitgeleerd, verkondigd en openlijk betuigd. Wat is dat toch een mooi werk, gemeente, een dierbaar en zoet werk. Als de geest er mee komt, als de geest zich erin paart, is er geen mooier, dierbaarder, zoeter werk dan de verkondiging van die blijde boodschap. Voor die ellendigen, voor die tobbers, voor die zwakgelovigen, voor die twijfelaars, voor die heen en weer geslingerd worden, die soms zo in de banden kunnen zitten. Daar zit Thomas. Wat is Thomas voor een man? Is hij een gelovige of een ongelovige? Wat denken jullie kinderen, jonge mensen? Is Thomas een gelovige of een ongelovige? Misschien zeggen jullie wel een ongelovige, want hij geloofde niet dat Jezus opgestaan was. Toch is dat niet het goede antwoord. Het was een gelovige, maar hij zat in de banden van het ongeloof. Het geloof was in zijn hart geplant, maar het ongeloof was zo sterk dat hij aan handen en voeten gebonden was. Hij wist het niet meer. Hij kon er niet meer uitkomen. En toen kwam Jezus. Daar zit Thomas. En Jezus staat in het midden. Kom eens, Thomas. Kijk eens naar mijn handen. Kijk eens in mijn zijde. Ik ben het werkelijk. Ik ben opgestaan uit de doden. Ook voor u, Thomas. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En dan breekt dat geloof bij Thomas weer door. Zo hebben nu ook Gods knechten, die Thomassen, die zo in de banden van het ongeloof kunnen zitten, als het ware te wijzen op de wonden van de zaligmaker. Zie mijn handen, zie mijn zijde, zie wat ik gedaan heb. Ik ben het werkelijk. Ik ben begonnen in uw leven. Ik heb u tot hiertoe onderhouden. Ik heb u dat ware geloof geschonken. En nu, wees niet ongelovig, maar gelovig. Want voor u heb ik mijn leven afgelegd. Mijn handen laten doorboren. Mijn zijde laten doorsteken. Mijn bloed uit laten storten. Mijn leven afgelegd en het graf gelegen. Maar ook voor u ben ik uit de dood verrezen. En ik leef, Thomas, u ten goede. Nooit meer kunt u uit mijn doorboorde handen vallen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Zo moet in de prediking openlijk verkondigd en betuigd worden dat hun, dat zijn die gelovigen, zo dikwijls als ze de beloftenis als evangelisch met een waar geloof aannemen. Vaak kunnen Gods kinderen dat niet. Dan moeten ze zeggen, mijn armen zijn te kort, mijn handen zijn te zwak, ik heb geen voeten om tot Jezus te gaan. Ze kunnen zo gebonden zijn. En juist die gebondenen, Die moet dat toegeroepen worden. Keert gij lieden wijder tot de sterkte. Denk aan wat Zacharia sprak. En die wonderlijke profetie. Keert gij lieden wijder tot de sterkte. Misschien is er een die zegt. Kan dat dan zomaar? Kan een mens zomaar op die roepstem tot Jezus gaan? Daar is de geest voor nodig. En ik heb in de gemeente van Kruiningen een voorbeeld gebruikt. Ik wil het ook even in uw midden gebruiken. Weet uw gemeente wat de Heere doet? Door zijn liefelijke nodiging aan die gebonden zielen, die zo in de banden van het ongeloof kunnen zitten, die zo ellendig zijn en diepe kuilen in donkerheid soms. Hij roept hem, keert gij lieden wijder. Hij doet net als een moeder. Wat doet een moeder? Die een klein kind heeft dat in de wieg ligt. Dat kind dat moet gevoed worden. Het ligt er te huilen in de wieg, want het begeert gevoed te worden. Daar gaat die moeder naar de wieg toe. Ze buigt zich in moederlijke liefde over die wieg heen. Zo doet de Heer ook. Zo doet Christus ook. En dan zegt die moeder, kom maar mijn kind. Dat kind kan niet komen. Dat kan niet uit de wieg komen. En toch zegt die moeder, kom maar mijn kind. En wat zien we dan? De handjes, de voetjes, de oogjes van dat kind, die beginnen te leven. En ze verlangen naar die moeder. En al kan het zelf niet uit de wieg komen, maar alles wijst op hunkering. Hunkering naar die moeder. En wat doet die moeder dan? Die steekt haar liefdehanden uit en legt die onder dat kleine kind en tilt het zelf uit de wieg en legt het aan de moederborst. Zo doet de Heere nu door de verkondiging van het heilig evangelie. Hij betuigt. En dan mogen die armen, die mogen die beloftenis van het evangelie door genade geloven en aannemen door de kracht van de Heilige Geest. En dan staat er, zo dikwijls als ze dat doen, Thomas en die vader van die maanzieke knaap en zoveel anderen, zo dikwijls als ze dat doen mogen, hebben ze waarachtig vergeving van zonden, al hun zonden van God, om der verdiensten van Christus niet vergeven worden, maar vergeven zijn. Want al die zonden heeft Christus door zijn lijden en sterven geworpen in de diepte van de zee. En de Vader in de hemel heeft al die zonden achter zijn rug geworpen. En dat mag nu gepredikt worden. In Christus, om zijn verdiensten, hebt u vergeving van zonden uit vrije genade. Wees dan niet ongelovig, maar gelovig. Hoort dan de liefdestem van Koning Jezus, die er is voor u. Maar er staat ook nog iets achter, daar en tegen. Alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, die moet ook iets betuigd worden. Ongelovigen zijn we allemaal van nature, niemand uitgezonderd. Als het ware geloof in ons hart niet geplant is, zijn we ongelovigen. Ook al hebt u belijdenis van uw geloof afgelegd, dan bent u toch ten diepste hier van binnen een ongelovige. Dan kunt u met uw onverbroken hart zomaar jaar in jaar uit voortleven totdat de eeuwigheid komt. En die zich niet bekeren of niet met ware harten bekeren, dus die een schijnbekering hebben, dat is zo gevaarlijk, gemeente, een schijnbekering. Mezelf een bekering aanpraten of, wat nog veel gevaarlijker is, dat de duivel ons ons bewijs maakt dat we tot God bekeerd zijn. Wat schijngevoel. En de duivel zegt, dat is Gods werk. En ik geloof het. En ik bedrieg mezelf. Ik word bedrogen. Zand in mijn ogen gestrooid. We moeten wel vrezen. En vragen, Heere, bewaar me toch. Want de zulken moet verkondigd en betuigd worden dat Gods toorn en de eeuwige bedommenis op hen ligt. Gemeente, voelt u de klem en de ernst ervan? Dat moet ook gepredikt worden. Dat mag niet verzwegen worden. Zolang wij onbekeerd zijn en het ware geloof missen, liggen we onder Gods toorn. Die toorn komt niet over 10 jaar of als we sterven. Nee, die toorn ligt op ons, al voelen wij het niet. Maar we leven onder die toorn. Gods toorn blijft op hen, staat er in Johannes 3, vers 36. En dat betekent ook, als we onbekeerd blijven, de eeuwige verdoemenis. Een woord wat ik bijna niet uit durf te spreken. Zo ontzettend. Eeuwige verdoemenis. Eeuwig buitengesloten. Eeuwige duisternis. Eeuwig Gods toorn te moeten dragen. Ontzaglijke pijn naar ziel en lichaam te moeten leiden. Verloren gaan. Vervloekt worden. Dat moet ook gepredikt worden. Zo lang staat er, zo lang ze zich niet bekeren. Dus, u leeft nog, u kunt nog bekeerd worden. Kinderen, jullie kunnen nog bekeerd worden. Jonge mensen, je kunt nog bekeerd worden. Vaders, moeders, alleenstaanden, je kunt nog bekeerd worden. Oude mensen, nog onbekeerd, je kunt nog bekeerd worden. Zolang het heden der genade is. Daarom verzuim toch de kerkdienst niet. Kom biddend, vraag om bekering. Want er staat, naar dat getuigenis des evangelies zal God oordelen. In dit en in het toekomende leven. Dus eigenlijk valt die scheiding onder de bediening, de prediking van het woord. We moeten nu nodig nog naar onze derde gedachte. Maar eerst zingen we dan Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. Is het geen, ik denk niet tot u weer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads is, onbehoorlijks voelt. En doe me toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. Sleutel van de christelijke ban. Er wordt gevraagd in vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ben. Dus ook dat is een van die sleutels die door de ambten gehanteerd moet worden. Die moet ook getrouw gehanteerd worden. Want als de kerkenraad daar geen acht op heeft en ook die sleutel niet hanteert, wat gebeurt er dan als zulken dan de toegang tot het tafelmaal hebben? Degenen dus die in leer en leven van het woord afwijken, als die toegelaten worden tot die heilige tafel, dan wordt het verbond verbroken, het verbond Gods verbroken. We zijn allemaal gedoopt, dat betekent op de verbondserve. En als op die verbondserve dat verbond verbroken wordt door onze zonden of door een afwijking in de leer, dan wordt de toorn God over heel de gemeente ontstoken. Dus u voelt wel hoe belangrijk deze sleutel is. Die moet getrouw gehanteerd worden. En dan mag er geen aanzien van personen zijn. Dan mogen niet sommige personen de hand boven het hoofd gehouden worden. Maar dat moet gebeuren in oprechtheid. Met aanroeping van de naam des Heren. Als de tucht geoefend moet worden, dan moet binnen de muren van de kerkraadskamer dat altijd met gebed gepaard gaan. Gebed om licht, om die sleutel getrouw te hanteren, maar ook het gebed om liefde, om het behoud van de zondaar op het oog te hebben en de eer des Heren waarlijk te mogen bedoelen. Dan moet in dat gebed ook gevraagd worden om liefde, om zo die sleutel in liefde te hanteren. En dan moet die kerkenraad die sleutel getrouw gebruiken, medisch, dus niet juridisch. Juridisch wil zeggen dat we rechterlijk bezig zijn. Medisch betekent dat we behouden bezig zijn. Dus altijd met het doel om een zondaar die afgeweken is binnen de grenzen van Gods woord en wet te krijgen. Een eenvoudig voorbeeld. Het woord tucht, dat heeft misschien een negatieve klank. Dat klinkt niet aangenaam. Maar het woord tucht, dat betekent eigenlijk, en dat zal ik ook met een voorbeeld duidelijk maken, een moeder die een klein kind heeft en dat kind mag buiten spelen. De moeder zegt, zo ver mag je gaan, kind. Want als je verder gaat, als je over die grens heen gaat die ik aangewezen heb, dan kan er een ongeluk gebeuren. Dan kun je verdrinken in een diepe sloot, of je kunt op een weg aangereden worden. Dus dat kind is een grens getrokken. Zo is ook voor ons een grens getrokken. De grens van Gods woord. Wat doet die moeder nu? Als dat kind over die grens heen gaat, dan snelt ze naar dat kind toe. En dan trekt ze dat kind, misschien soms wat hardhandig, maar toch uit liefde, trekt ze dat kind terug binnen de grens die zij aangegeven heeft. Ze heeft dat kind lief. Ze heeft dat kind niet over voor een ongeluk. Daarom doet ze dat. Zo moet een kerkenraad nu de tucht uitoefenen binnen de grenzen van Gods woord en Gods wet terugbrengen. Dat is een verantwoordelijk werk. We hebben dat trouwens als gemeente allemaal een taak in. Want als u van iemand in de gemeente weet dat hij in zonde leeft, dan hebt u de taak om die persoon te waarschuwen. Dat moet u doen onder vier ogen. Dus niet met anderen bespreken. Dat doen wij zo graag. Overal uitbellen. En overal vertellen, weet je wat die of die gedaan heeft? Nee, zo moet het niet. Met de persoon zelf spreken. En in liefde vermanen. En proberen terug te brengen binnen de grens van woord en wet. Als hij luistert of zij, dan hebt u uw naaste geworden. Dan hoeft de kerkenraad verder geen actie te ondernemen. Luistert hij of zij niet, dan hebt u de plicht om iemand in vertrouwen te nemen en samen die persoon opnieuw te waarschuwen. En liefde, altijd in liefde. Maak gemeente het woord tucht en het woord liefde nooit los van elkaar. Dat moet altijd met elkaar in verbinding blijven. Maar het kan zijn dat die persoon zich verhardt, niet luistert. Dan staat u machteloos. Dan moet u niet uit leedvermaak, niet uit wraakgevoelens, maar ook weer uit liefde de kerkenraad inlichten daarover. En vragen of zij die tucht over willen nemen, omdat u machteloos staat. Dan zal een kerkenraad vermanend optreden, ook weer in liefde, met het doel om terug te brengen. En als dat geen baat heeft, dan zal uiteindelijk de kerkelijke ban zijn werking moeten doen in 3 trappen. Eerst de eerste trap, afhouding van het heilig avondmaal, bekendmaking daarvan in de gemeente, zonder de naam van de betrokkenen te noemen, maar wel het gebod wat overtreden is, met de vraag aan de gemeente om voor die persoon te bidden. Als uiteindelijk, na vele vermaningen, verharding optreedt, zal de kerkenraad over moeten gaan tot de volgende trap van die censuur. Dat betekent dat de naam van die persoon in de gemeente bekendgemaakt wordt, en ook de zonde die bedreven is, en weer met de opdracht om voor die persoon te bidden. En blijvend wordt die persoon vermaand. En uiteindelijk, als ook dat geen resultaat heeft, dan moet de kerkenraad na vele overwegingen met een bloedend hart van binnen die ontzaglijke maatregel nemen van de afsnijding met de christelijke ban. Dat is wat gemeente. Weet u wat Smijtengeld ervan gezegd? Ik meen dat het Smijtengeld was die zei: ik zou liever sterven op het schavot dan door de ban afgesneden worden. Buitengesloten, niet alleen van de sacramenten buitengesloten, maar uit de gemeente buitengesloten, uit het koninkrijk der hemelen buitengesloten. En als ik buiten het koninkrijk der hemelen gesloten word, dan ben ik in het koninkrijk van die zwarte vorst der duisternis. En als ik in zijn handen val en hij de macht over me krijgt, weet u wat er dan gebeurt? Hetzelfde als wat met Judas gebeurde. Toen voerde Satan in het hart van Judas. En dan kan het wel eens zijn dat er geen weg meer terug is. Daarom vraag toch of de Heer daarvoor bewaren wil, om die grenzen over te gaan. Kan iemand dan niet meer bekeerd worden die met de ban afgesneden is? Dat kan. Er staat: en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Zo hem zal wel schuldbelijdenis moeten doen, zal betering moeten beloven, maar ook moeten bewijzen. En dat bewijs, dat moet die persoon zelf geven, door weer te wandelen binnen de grenzen van Gods dierbaar woord. Nog één ding, dan gaan we eindigen. Als nu een zonde openbaar komt van natuurwege, dat gebeurt wel eens, dan kan het zijn dat er iemand schuldbelijdenis moet doen, of dat er een toekomstig echtpaar schuldbelijdenis moet doen, omdat ze een grens overgegaan zijn. Dat is aangrijpend. En toch, gemeente, Ik heb altijd in zulke gevallen gezegd, als je schuldbelijdenis doet, is dat een heel groot voorrecht. Want daarmee wordt de opspraak weggenomen. Daarmee beleid je dat je Gods grenzen overschreden hebt, maar dat je voortaan weer binnen die grenzen leven wil. En daarmee wordt ook de opspraak in de gemeente weggenomen. En zult u dan niet, als dat plaats heeft gehad, als schuldbelijdenis afgelegd is, zult u dan niet met één woord meer negatief spreken over die persoon of die personen die schuldbelijdenis gedaan hebben? Als u dat doet, bent u zelf schuldig en zelfs censurabel. Ik hoop dat u dat gevoelt. De Heere mocht ons maar bewaren voor het gaan over de grenzen. Jonge mensen, de grenzen van het woord, overschrijd ze toch niet. Vraag maar, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij dat houdt naar uw woord? Het geldt ook voor ouderen en ouden van dagen. Heere, geef ons de ernst, het gewicht van deze zondag, van deze sleutelen te verstaan. En hij schenke ons allen genade om in Gods gemeenschap teruggebracht te worden en voor tijd en eeuwigheid zijn eigendom te mogen zijn. Want de levende kerk, die gaat erven, die mogen straks in die stad, die toekomende stad, eeuwig bij de Heere zijn, storeloos en eindeloos. Amen. Heere, wilt u het woord met uw zegen kronen? U gaf het nog, dat we dat woord overdenken mochten vanuit ons leerboek. Maar het is alles gegrond op uw dierbare getuigenis. Geef dat het gezegend worden mag, dat het tot onderwijs zijn mag, dat het voor uw kinderen tot bemoediging zijn mag in de strijd van het leven, waar er zoveel strijd tegen het ongeloof zijn kan. Geef dat het geloofsleven vernieuwd, versterkt en bemoedigd worden mag. Wil u nog velen tot u bekeren. Gedenk ons in de week die we ingegaan zijn. Sterk in onze taken. Bewaar ons als we misschien verre reizen maken zullen. Op de wegen, op de wateren, misschien ook in het luchtruim, waar we ook zijn zullen. We hebben altijd en overal uw bewarende hand nodig. Bewaar bovenal voor de zonde. Sterk u de broeders van de kerkraad. Geef ze wat nodig is en doe ze maar in liefde dienen, ook in deze grote gemeente. En zoudt u de lege plaats, het ambt wat nu niet vervuld is, op uw tijd en wijze weer willen vervullen in uw goddelijke gunst. Verzoen onze zonden, om Jezus wil. Amen. De slotzang op Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. En wat daar verder volgt, Psalm 73, vers 14, is de slotzang. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.